Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. Psalm 75, vers 1. Uit Gods woord zal ons het paasevangelie worden gelezen uit Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zul de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Matteüs 28, vers 1 tot 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, neerdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien.
Psalm 118 en dan de versen 8, 11 en 13. Gods rechterhand is hoog verheven, de steen die door de tempelbouwers en gezegend zij de grote koning. Dat zijn de drie versen 8, 11 en 13 van Psalm 118 die we zingen. En tijdens dit zingen wordt er gecollecteerd. Vandaag is er de eerste collecte, de diaconale collecte, een extra collecte voor bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. En daarnaast wordt er gecollecteerd voor kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op deze eerste paasdag willen we Gods woord preken uit Matteüs 28. En dan de versen 5 tot en met 7. Matteüs 28, de versen 5 tot en met 7. Daar lezen we Gods woord, maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. De paasboodschap bij het lege graf. Vertroosting, vers 5. Onderwijzing, vers 6. En verkondiging, vers 7. De paasboodschap bij het lege graf. Vertroosting. Dat zien we in vers 5 als de engel gaat vertroosten, de vrouwen gaat vertroosten in die paasboodschap. Onderwijzing, dat is vers 6. Als die engel gaat onderwijzen bij dat open graf, bij dat lege graf, wat er gebeurd is op Pasen, en verkondiging, die opdracht dat ze uit moeten gaan en ook de discipelen moeten boodschappen en wat ze nog verder horen. Dus de paasboodschap bij het lege graf en dan drie woorden: vertroosting, onderwijzing en verkondiging. Pasen. Jongens en meisjes, wat betekent het nu eigenlijk dat het Pasen is vandaag? Pasen betekent dat de Heere Jezus uit het graf is opgestaan. We zouden kunnen zeggen, Jezus leeft. Hij leeft eeuwig. Hij is na 40 dagen na Pasen opgevaren naar de hemel. En hij zit daar aan de rechterhand van de Vader totdat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. Jezus leeft, Pasen, hij is opgestaan. En dat betekent dat dode zondaren, dood door de misdaden en de zonden, ook levend kunnen worden door de kracht, de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Daarom kun je bekeerd worden. Daarom kunnen wij nog een nieuw hart krijgen. Daarom worden ook mensen bekeerd en gaan een nieuw leven ontvangen. En ook natuurlijk dat het de kracht is van de Heere Jezus dat straks ook de doden zullen opstaan op de jongste dag. Matteüs, die schrijft zijn evangelie. En hij heeft het evangelie van Goede Vrijdag geschreven. We hebben daar vrijdagavond iets van gehoord. En dan schrijft hij ook, en zie, bij die tekenen in vers 51 van het vorige hoofdstuk, en zie, het voorhangsel des tempels scheurde van in tweeën van boven tot beneden. En zie, bij die gestorven Jezus, let erop. En nu bij de paasboodschappen, de boodschap van Pasen over de levende Jezus. En zie, kijk maar, vers 2, en zie. En ook vers 9, zie, Jezus is haar ontmoet, zie. We worden gewezen op de levende Jezus door Matteüs, zie. En dan klinkt die boodschap van morgen ook tussen de dode zondaren, want dat zijn we toch allen, zoals we geboren zijn, ook nu. En niet alleen hier, maar op alle plaatsen waar ook vandaag dat paasevangelie verkondigd mag worden. Dat is het wonder van die boodschap. Maar gemeente, mag er ook de waarde zijn van die boodschap. Voor wie krijgt die boodschap nu waarde? Van die levende zaligmaker. Voor mensen die vastlopen in zichzelf. Die meer en meer hier van binnen de dood gewaar moeten worden. Niet het leven, maar de dood. O, daar is een levende Jezus. En luister dan eens naar de boodschap van Pasen van morgen bij dat lege graf. Vertroosting. Matthäus beschrijft de gebeurtenissen rondom de opstanding van de Heer Jezus. Niet precies hoe dat allemaal gegaan is. Wij zouden dat wel eens willen weten. Hè? Hoe dat nu precies gegaan is op die morgen. Maar het is allemaal heel kort. Niet allemaal hoe het heeft plaatsgevonden. En wat er nu precies gebeurd is in dat graf. We zouden dat allemaal wel willen weten. Maar wel wat er heeft plaatsgevonden. En Matthäus beperkt zich tot de kern. Hij zegt alleen dat die engel neerdaalt uit de hemel. Dat de steen weggewenteld wordt van de deur. En dat hij op die steen zit. En dat zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En dat die vrouwen op weg zijn naar dat graf van de Heere Jezus op die morgen. En dan gaat het vooral over de boodschap van Pasen. Dat is heel opmerkelijk dat Matthäus, de oud-tollenaar, richt zich op de boodschap van Pasen. De inhoud, het feit in de versen 2 tot en met 4, de kracht van die boodschap hè, in de ontmoeting in vers 9 en 10, dat het waar wordt. En dat die boodschap ontkracht wordt door die leugen in vers 11 tot en met 15. En dat die boodschap verbreid wordt, vers 16 tot en met 20, over deze hele wereld. Maar het gaat steeds over die paasboodschap. De inhoud en de kracht en de leugen en de verbreiding. En hier in die versen 5 tot en met 7 gaat het om die paasboodschap zelf. Wat is nu die paasboodschap? Door wie wordt die paasboodschap nu gebracht? Nou, kijk dan maar in de tekst, vers 5. Maar de engel, een engel brengt die boodschap. Wat is een engel? Engel, dat is een bode, een boodschapper van de Heere zelf, een boodschapper uit de hemel. In de Bijbel lezen we over de engelen als gedienstige geesten. Ze zijn dienstknechten van de Heere en ze zijn altijd bereid om zijn wil te doen. Ze zorgen voor de heiligheid van de Heere en ook voor de rechtvaardigheid van de Heere. Ja, ze zijn de dienstknechten van de Heere zelf. Die engel, die was er ook bij de geboorte van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, want dat weten jullie ook wel, hè? Toen de geboorte van de zaligmaker werd aangekondigd, toen was daar de engel Gabriël. Eerst Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus, aangekondigd. En toen bij Maria, de engel verscheen haar om de geboorte van de zaligmaker aan te kondigen. Een engel des Heeren. En in het lijden van de Heere Jezus, dan zien we dat er een engel komt om hem te versterken in Gethsemane. En bij de opstanding, een engel, of engelen, bij de hemelvaart, engelen, die staan op de Olijfberg. Straks bij de wederkomst, engelen. En hier dus bij de opstanding, een engel des Heren. Vers 2, daalt neer, komt bij dat graf en wentelt die steen af van de deur van het graf. Hij zit op die steen. Het is een hemelse gezant. Het is een gezant van de Heere en zijn kleding is wit zoals de sneeuw en zijn gedaante als een bliksem. Alles spreekt hier van Gods majesteit, van Gods werk. Het is Gods boodschap, gemeente. Het is de boodschap door een boodschapper van de Heere zelf. Maar de engel, het is ook een tegenstelling. Maar de engel zeide, antwoordende zeide tot de vrouwen. Je leest van die wachters dat ze verschrikt werden en als doden werden. Maar de engel gaat vertroosten deze vrouwen. Dan wijst Matthäus zo op het verschil. Die wachters en die vrouwen. Kijk maar zo aan het einde van hoofdstuk 27 en hier aan het begin van hoofdstuk 28. Die wachters die door die engel verschrikt worden, als doden worden. Maar die vrouwen die zo vertroost mogen worden met het leven. die wachters, die toeschouwers blijven en die vrouwen die aanbidders mogen worden, maar de engel. En gemeente, dat is tegelijkertijd toch ook weer de ernst van de paasboodschap. Het is wel één van de twee. Die boodschap, dat is net als bij iedere andere boodschap uit het woord. Die boodschap is ten dode of ten leven. Een reuk des doods ten dode, zegt Paulus, of een reuken des levens ten leven. Dat is het grote verschil, gemeente. En hier bij deze wachters is het ten dode en bij deze vrouwen is het ten leven. Het is dood of leven, gemeente, ook vanmorgen onder de preek en vandaag onder de paasboodschap. Laat zondaren in Sion vrezen, want die levende Jezus zal straks zijn vijanden eeuwig doen beven. Maar laat die zoekers toch bemoedigd worden. Want die levende Jezus zal die zoekers die het om hem te doen is, die het om God te doen is en om Christus te doen is, niet beschamen. Ben ik nog steeds een vijand of mag ik al zo een zoeker zijn? Daar gaat het vanmorgen natuurlijk over vanuit dit gedeelte. Een vijand zoals die Romeinse wachters daar in de hof van Jozef van Arimathea die als doden worden. Maar die vrouwen die daar dichter bij die tuin komen, die horen bij de zoekers van de Heere Jezus Christus, omdat de Heilige Geest dat zoeken in hun leven heeft gewerkt. De engel des Heren. Maar de engel, dat is een engel van de Heere zelf, gezonden door God met een boodschap van God, uit de hemel van God. En zo mag hij die boodschap brengen vanuit dat welbehagen des Heren, want het komt allemaal bij de Heren vandaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, gegeven tot in de dood van het kruis. Maar hij is opgestaan, hij is opgewekt door de Vader, hij leeft. En dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Maar de engel zeide tot de vrouwen. En voor wie is dan die paasboodschap? Tot de vrouwen. En wie zijn die vrouwen? Laten we eens even gaan kijken wie die vrouwen zijn. Matthäus beschrijft ze. We lezen in vers 1 Maria Magdalena. Wat was dat voor een vrouw? Maria Magdalena, dat was een vrouw waaruit de Heere Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Zij was een vrouw die als het ware een prooi was van Satan, maar verlost door haar Heere en zaligmaker. Wat was ze nou aan hem verbonden? Maria Magdalena, Marcus of Matthäus noemt haar hier als eerste en de andere Maria. Er heette nogal wat mensen Maria in die tijd. Zij was de moeder van Jacobus en Jozef, zo lezen we in vers 56 van het vorige hoofdstuk. En dan heb je ook nog de moeder van de zonen van Zebedeus. Dus de moeder van Johannes en Jacobus, Salome heet ze. Kijk maar in vers 56, de moeder der zonen van Zebedeus. En we weten dat ze Salome heette. En daarnaast weten we uit het evangelie van Lucas dat Johanna er ook bij was. Misschien dat er nog wel iemand bij geweest is. Zo'n groepje van 4, 5 vrouwen. En ze hebben van verre gezien dat kruis. Matthäus zegt het in vers 55 van het vorige hoofdstuk. Vele vrouwen van verre aanschouwende. En ze zijn ook dicht bij dat graf gebleven, hè? Vers 61, Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. En nu komen ze naar het graf, als het nog maar net licht begint te worden. Matthäus zegt, als het begon te lichten. Wat zou je nu van deze vrouwen kunnen zeggen? Leg je hart er eens naast, vanmorgen. Hun geloof, je zou zeggen, dat is helemaal onder de as gekomen. Waar is dat geloof gebleven? En hun hoop, we zouden kunnen zeggen, dat is vergaan. Ze hebben geen hoop meer, Jezus in het graf. En Maria en de andere Maria, ze hebben het gezien. Tegenover het graf. En ja, nu is het afgelopen. Hun meester is gestorven en nu wordt hij begraven. En daar wordt zijn lichaam gelegd. Hun hoop is vergaan. Maar hun liefde is gebleven. En ze worden gedreven naar het graf. Om hun liefde als het ware te bewijzen. Er is zo'n heimwee in het hart naar de geliefde. Zaligmaker. Hij is gestorven. Hij is begraven. En toch hebben ze hem zo onuitsprekelijk lief. Misschien herkent u dat wel. U die in rouw bent om een geliefde. Hij of zij is er niet meer. En misschien al lang geleden. Dat komt dan zo vaak weer zo terug. En die liefde tot die geliefde overledene, die blijft. Die blijft, ook alvast is hij of zij er niet meer. Dat maakt ook dat rouwproces zo heftig. Dat maakt dat rouwproces ook zo intens. En zo is dat bij deze vrouwen. Ze worden gedreven door liefde, door heimwee. En ze komen om het graf te bezien. En daar willen ze rouwen en daar willen ze ook dat geliefde lichaam nog zalven. En gedenken aan die gestorven Jezus. Eigenlijk zijn dat daar op die paasmorgen missende vrouwen. Ze hoorden Jezus woorden. Ze zagen Jezus wonderen, zijn wondertekenen. Ze hebben genoten, als het ware genoten van de omgang met hem. Ze kenden Jezus, hij was hun van de hemel geopenbaard. Maar ze hebben zo weinig licht nog op dat betalende borgwerk van hun geliefde zaligmaker. Dat begrijpen ze eigenlijk niet, dat verstaan ze niet. Daar staan ze als het ware voor, daar kijken ze tegenaan en ze zien het, maar ze doorgronden het niet. Ze zien, ja, daar gaat die steen voor dat graf en nu is het over, nu is het klaar. En nu zijn ze eigenlijk met hun zaligmaker ook de dood ingegaan. Want Jezus is nu de dood ingegaan, maar daarin is voor hen nu ook alles in de dood geëindigd. En Jezus weg, dat is alles weg, alles kwijt, voor eeuwig verloren, want met hem verging hun hoop. Misschien herkennen mensen hier wel iets van. Als de Heer in het leven komt en als die zaligmaker ook in het leven geopenbaard wordt, van de hemel in het hart. Dan kan er een tijd komen, dan gaat alles ons als het ware uit de handen vallen. En dan kan het zo donker worden, zo donker. Hoe komt dat dan? Dan is er geen licht op dat betalende borgwerk van de zaligmaker. En wat doen die vrouwen nu? Ze gaan uit naar dat graf. Ze zoeken verkeerd, hè? Wat zoekt ge de levende bij de doden? Ja, dat doen ze ook. Ze zoeken de levende onder de doden, daar in het graf. Maar ze blijven niet thuis. Ze zoeken wel verkeerd, maar ze zoeken wel, ze komen wel. En ze worden in die weg niet beschaamd. En zo is dat nu ook in het leven van, ja, van die mensen die zo in het donker leven. Die moeten niet thuis blijven. Die moeten niet zeggen, nou ja, dan is dat voor mij te laat en kwijt en verloren. Nee, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Zet je in de weg van de middelen. Die vrouwen die gaan naar het graf, ze blijven niet thuis. Dat hadden ze ook kunnen doen. Maar dan hadden ze niet ontvangen wat ze nu wel hebben ontvangen. Ze gaan in de weg van het zoeken. En ze worden als zoekers niet beschaamd. En daarom zou ik toch ook tot die zoekers willen zeggen die het om Jezus te doen geworden is. Houd maar aan met zoeken, want zo hij vertoeft, zo hij wegblijft, verbijt hem, verwacht hem met een sterk verlangen. Hij zal komen, hij zal niet achterblijven. Maar de engel antwoordende, dat is eigenlijk ook wonderlijk. Waar lezen jullie een vraag, jongens en meisjes, kijk eens goed. Horen jullie een vraag van die vrouwen? Nee, we lezen helemaal geen vraag van die vrouwen, maar wel een antwoord van de engel. Want de engel antwoordende en gaat iets zeggen tegen die vrouwen. Dat is nu zo wonderlijk. De engel gaat antwoorden. Op welke vraag? Ja, op de vragen die er in hun hart leven. En die hebben ze natuurlijk allemaal niet gesteld, die staan hier helemaal niet. Maar die weten Heere wel, die weten ze wel in de hemel. God weet wel, en daarom weet die engel het ook, omdat hij dat van God weet, waar het die vrouwen om te doen is. En zo is dat nog. Misschien wel die vragen die je tegen niemand durft te stellen en aan niemand durft te vragen. Maar die geestelijke vragen, die weet de Heere, die weet de hemel. En dat is soms ook zo wonderlijk. Dan kom je met je geestelijke vragen, met je zielenvragen in de kerk. En dan komt daar zomaar ineens een antwoord. Zonder dat je er met de dominee over gesproken hebt. Of met de ouderling het erover gehad hebt. Dat kan soms zomaar zijn, verrassend. Iemand die daar op de preekstoel staat, die je helemaal niet kent. En die gaat toch de vragen van je hart beantwoorden. Maar de engel antwoordende. Vreest gij lieden niet. Eigenlijk staat er, houd op met vrezen. Hij verneemt die vrees, die bangheid, die angst weg. En dan baant dat de weg tot de vertroosting natuurlijk. Die vrouwen die moeten eerst tot rust komen. Die vrouwen die lopen daar met die specerijen naar dat lege graf met hun hoofd, hun hart vol gedachten. En vragen en onrust en twijfel. Vreest gij lieden niet. Die wachters die moeten vrezen. Dat zijn vijanden, maar die zoekers vreest niet. Dat is ook wonderlijk. Eerst tot rust komen. Wat handelt de Heere ook wijs met zijn kinderen. Niet direct die paasboodschap. Nee, eerst vreest niet. Eerst even tot rust komen. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Ik weet het, dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Ik weet het hoor, u zoekt Jezus de gekruisigde. Tot na zijn kruisdood is hij hun dierbaar. Ik weet dat gij, de hemel weet het. De hemel weet wat we zoeken. De hemel weet, God weet wie we zijn en ook wat we zoeken. Wat zoek jij? Dat is de vraag vanuit de preek van morgen, vanuit de paaspreek naar jouw hart. Zoek je alles wat van deze wereld is? Je plezier en je geld en je genot in deze wereld, wat zoeken wij, gemeente? Zoek je de zonde op, de plaatsen van de zonde op? Je doet alles van deze wereld mee? Nou, dan weet je dat het niet goed is. En als dat zo blijft, dan zal het ook niet goed komen. Of weet de Heere, ik weet dat gij zoekt. Ja, zijn er van die kinderen in de gemeente, die zijn er toch, die de Heere zoeken? Die zoeken de Heere. En hoe zoeken ze dan de Heere? Nou, dan zijn ze eerbiedig als dat woord van de Heere opengaat. Dat zijn jongens en meisjes die de Heere zoeken in het gebed, die bidden tot de Heere. Jongeren, ben je zo een zoeker? Misschien dat je het voor een ander niet wil weten, maar als de Heere het maar weet, ik weet dat je zoekt. ben je Jezus al aan het zoeken? Omdat je voelt, er is zo'n breuk tussen God en mijn hart en niemand kan die breuk helen. Niemand kan die afstand overbruggen, dat je worsteling is in je leven. Je intense worsteling en je hoort het wel en je weet het wel met je verstand, maar hoe moet het toch, Heere, dat je zoveel zielenvragen hebt? Ik weet dat gij zoekt Jezus. Je kunt het weten, gemeente, u kunt het ook weten. Een zoeker, een echte zoeker is het om God te doen. En er komt een tijd in het leven van die zoekers, dan is het ook zo vooral om Jezus te doen geworden. Dat we aan Jezus verbonden zijn geraakt door dat woord, omdat hij ons is geopenbaard van boven naar beneden in het hart. Gij die God zoekt, gij die Jezus zoekt, de gekruisigde, die gekruisigd was. En dan gaat de Heere eigenlijk al beginnen, zegt Calvijn, om hier de wond te genezen. De wond te genezen door de zoetheid van zijn genade, zegt de reformator. De wond die er in hun hart geslagen is. Zitten er ook mensen hier of thuis met van die zielenwonden, die nergens door geholpen kunnen worden dan door God, door de Heere Jezus Christus. En hoe zoek je dan? Kijk, na het onderwijs van de zaligmaker kan er soms ook zo vaak op de verkeerde plek gezocht worden. De levende bij de doden. Maar de dood moet plaatsmaken voor het leven. En dat is nu de boodschap van Pasen. De dood weg en het leven ervoor in de plaats. En dat gaan we zien in ons tweede punt als we letten op onderwijzing. Vers 6. Want wat gaat de engel dan zeggen? Hij is hier niet. De engel gaat onderwijzen. Hij is hier niet. Hij, Jezus, is tegenwoordige tijd hier in het graf niet. Niet, hij is hier. Zo moeten we het eigenlijk in het Grieks lezen. Niet aan het begin van de zin. Niet als alle nadruk op de paasboodschap. Niet, hij is hier. Niet in het graf. Niet bij de doden, niet, hij is hier. Wij hebben er nog 4 woorden voor nodig. In het Grieks staan er 3 woorden. En dat is duidelijk hoorbaar onderwijs. Het klinkt als het ware als 3 korte bazuinstoten, trompetstoten. 3 korte stoten, een overwinningsroep. Hij is hier niet. Juichkreten. Hij is hier niet. Niet hij is hier. Ja, maar is dat nu troostvol? Nu gingen die vrouwen naar het graf om hun Jezus te zalven. En nu horen ze, hij is hier niet. Je zou zeggen, dan raken ze helemaal ontredderd en radeloos. Dan is het helemaal hopeloos. Want waar is hij dan? Niet, hij is hier. Ja, maar luister, vrouwen, hij is hier niet, want nu komt de reden, hij is opgestaan. Nu gaat die engel zeggen waarom hij hier niet is. Dat graf is leeg. Hij is opgestaan. Dat is een vaststaand feit. Dat is eens en voor altijd gebeurd. Hij is opgestaan en hij zal eeuwig leven. De opstanding van Christus, dat is het fundament van de kerk. Oh, dan gaan die engelen die krachtige boodschap, dan gaat die engel die krachtige boodschap brengen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Had Calvijn het niet over de zoetheid van Gods genade? Nou, dat is nu hier de zoetheid van Gods genade. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Vrouwen, nu ben je in je zielsverdriet aan het zoeken naar een dode, een gestorven Jezus. En je hoop is vergaan en je geloof ligt helemaal onder de as. En je liefde tot die zaligmaker is gebleven. Maar ik mag je vertellen, die zaligmaker die is niet gestorven, die is wel gestorven, maar hij leeft. Hij leeft nu eeuwig. Hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. Heeft hij dat dan niet gezegd? Gelijk hij gezegd heeft. En dan gaat die engel herinneren aan de woorden van Jezus. Heeft hij dat dan niet gezegd? Blader eens terug in dat Matthäus-evangelie. Matthäus heeft 4 lijdensaankondigingen van de Heere Jezus beschreven. En bij 3 van die 4 lijdensaankondigingen heeft hij ook over de opstanding geschreven. En heeft Jezus ook over zijn opstanding gesproken. Gelijk hij gezegd heeft. En later heeft hij dat ook nog een keer gezegd op weg naar Gethsemane. Maar ze hebben het niet begrepen. Die vrouwen die hebben het niet begrepen. Ze hebben het niet verstaan. Ze waren zeer bedroefd. Er was geen plaats voor. Ze wilden er niet aan. Maar hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dan gaat die engel terugleiden naar het woord, wijzen op het woord. En dat geeft zo'n kracht, gemeente. Want het zijn woorden van God en het zijn woorden vanuit het woord. Dat geeft de paasboodschap zo'n kracht. Dat hangt als het ware niet ergens in de lucht, maar dat staat in het woord. En hoe kun je nu werkelijk getroost worden, zoekers, in al uw zielsverdriet? Je kunt dus eigenlijk alleen maar getroost worden door dat woord. Maak in uw woord mijn gang, mijn treden vast, gelijk hij gezegd heeft. Wat hij gezegd heeft, wat hij gesproken heeft. En dan heeft hij toch ook gesproken door dat woord en gezegd en komt dan maar herwaarts. Zo leidt die engel van stap tot stap. Wat is dat allemaal wonderlijk en komt dan maar herwaarts, kom maar hierheen. Vrouwen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, kom maar, zie maar, overtuig jezelf maar. Dit is een boodschap, die heeft hij al gezegd. Ik zal opstaan van de doden. En kijk nu maar, hier in dat lege graf, kijk maar. Het zijn niet alleen de woorden van Jezus uit het verleden, die hij heeft gesproken. Maar het is ook de daad van Jezus in het heden. Kijk maar, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En zo wordt die boodschap nog onderstreept door de daad van Jezus, door dat zien van dat lege graf, waar de Heere gelegen heeft. Niet overheen lezen. Heere staat er. Wat staat er dan eigenlijk in het Grieks? Kyrios, waar de Kyrios gelegen heeft. Hier wordt de naam Heere gebruikt, dat is heel opmerkelijk, Kyrios. Want hij is de middelaar, de Heere, in de staat van zijn verhoging. Hij, de gekruisigde, de vernederde zaligmaker, die zochten ze toch, is de Kyrios, de verhoogde Heere, de vorst en zaligmaker. Die bespotte koning, lees het nog eens terug in die lijdensgeschiedenissen van Matthäus, waar zoveel spot in naar voren komt, waar hij dat heeft moeten beschrijven. Die bespotte koning is de opgestane levensvorst. Die drager van de vloek is de gebieder van de Satan en van de hel. Die dood is geweest, die is een levende tot in alle eeuwigheid. Die in het graf lag, is de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hij is opgestaan. En Calvijn zegt, hierdoor is onze gerechtigheid in het leven getreden. Beetje moeilijke zin misschien, onze gerechtigheid in het leven getreden. Gerechtigheid, daar zit het woordje recht in. En wat recht is, dat is niet krom. Dat is nu het werk van God de Zoon. De Heere, de God de Zoon, die heeft gebogen onder het recht van de Vader. Onder het recht van God. Daar kon niet anders voor de zonde betaald worden dan dat hij in de dood zou gaan. En dat heeft hij gedaan. Hij is gestorven naar dat goddelijke recht. Hij heeft voldaan aan Gods recht. Dat wil zeggen, hij heeft die prijs betaald en nu kan God met zondaren te doen hebben. Nu ligt dat recht. Hij heeft die rechte verhouding verdiend, Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Die verhouding die was scheef getrokken, ja wat zeg ik? Die verhouding was verbroken door de zonde. En is dat nu al de nood van ons leven, geliefde gemeente? Gerechtigheid. Blijf nog eens even bij dat woord, dat Bijbelse woord, wat we al zo vaak genoemd hebben. Wat de Heere ook mij als opdracht gegeven heeft om hier in Schravenpolder te brengen. De gerechtigheid te verkondigen in de grote gemeente. Gerechtigheid. En hier dat woord wordt door Calvijn ook bij deze tekst dan weer genoemd, gerechtigheid. En is dat nu je nood, dat het niet recht is voor God? Iedereen die bekeerd wordt, die leert daar in zijn of haar leven iets van kennen. Het was goed, het was recht, maar nu niet meer. En wat is er nu met Pasen gebeurd? Nu heeft de Vader eigenlijk gezegd, mijn zoon, wat u heeft gedaan, dat was helemaal recht. Ik keur dat offer goed. Dat zagen we eigenlijk al op Goede Vrijdag. Toen die steenrotsen scheurden en die aarde bewoog, toen was dat eigenlijk ook al zo'n goedkeuring. En toen dat voorhangsel scheurde. Maar nu op Pasen, nu wordt als het ware gezegd door de Vader, mijn zoon, de prijs die u betaald hebt op Goede Vrijdag, daar zet ik voldaan onder. De hitte van mijn gramschap is geblust. En daarom opgewekt uit de doden. De Vader heeft het betaalbewijs ondertekend, de kwitantie. Aan mijn goddelijk recht is voldaan. Door de dood van mijn zoon aan het kruis. En nu is er voor al Gods kinderen redding. Uit de ellende en een rechte verhouding met God. De bekeerde dichter, de Joodse dichter Da Costa, die ook zoveel heeft onderzocht vanuit het woord, hij heeft gezegd in de vroege morgenstond, heeft Gods woord zijn Sionieten redding uit de ellende verkond, waar hun tranen overvlieten. Het werd beloofd en het is voldaan. Onze Heere is opgestaan. Dus voor die Sionieten is er op de morgen van Pasen een goede boodschap. Een evangelieboodschap. Onze Heere is opgestaan. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Kijk dan nog maar eens op de plaats waar de Heere gelegen heeft. God de Vader heeft genoegdoening gevonden in het werk van zijn zoon. En daar ga je toch naar uitzien. Dat dat toegepast wordt, in je hart gedragen wordt die boodschap door het werk van de Heilige Geest. En nu wordt die engel gebruikt om dat in te dragen in het hart van die vrouwen. En wat wil de Heilige Geest nu gebruiken? Hij wil de prediking van het woord gebruiken, het lezen van het woord, om die boodschap van Pasen in het hart in te dragen. Door het horen van het woord, door het indachtig gemaakt worden, in gedachten terugbrengen van dat woord. Door het zien van het bewijs. En straks mogen die vrouwen zelfs de zaligmaker persoonlijk ontmoeten. Wat is dat bemoedigend. Voor die zoekers die het zoeken, maar niet kunnen vinden. Die misschien al zo lang in het donker lopen, ook vanmorgen onder de paaspreek. En hem zagen we niet. maar hij zal onderwijzen hen die dwalen, brengen in dat rechte spoor. We gaan het eerst nog zingen voordat we naar het derde punt van de preek gaan. Psalm 25, het vierde vers. Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Paasboodschap bij het lege graf. En dan drie woorden. Vertroosting, die vrouwen worden vertroost, vers 5. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. De Heere weet, de engel weet, de Heere weet wie hem zoeken en wie hem niet zoeken. Ben jij zo'n zoeker? Bent u zo'n zoeker? Twee is onderwijzing, dan krijgen ze onderwijs over die prijs. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij heeft die gerechtigheid aangebracht. Het is recht tussen God en zijn volk door het werk van Jezus. En dan komt nu de verkondiging, want nu moeten ze niet bij dat graf blijven. En gaat haastelijk heen, snel. En zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Gaat haastelijk heen. U moet die boodschap niet voor uzelf houden. En er nog een poosje met elkaar hierover blijven spreken. Nee, dat moet nu verkondigd worden. Direct. Onmiddellijk. Gaat haastelijk heen. Gaat die anderen ook zeggen, dit is een dag van goede boodschap. Zwijg niet stil. Ik moest denken bij de voorbereiding van de preek aan die Melaatsen in Samaria. We kennen die geschiedenis wel in de tijd van Elisa. Dan is dat leger op de vlucht geslagen. En die Melaatsen die ontdekken, hé, al die soldaten zijn weg. Ja, wat moet je nu doen? Ze zijn Melaats. En dan zeggen die Melaatsen tegen elkaar, kom, deze dag is een dag van goede boodschap. We moeten het gaan vertellen. Wij mogen niet stilzwijgen. En zo moeten deze vrouwen die goede boodschap gaan brengen. Ze mogen niet stilzwijgen. Gaat haastelijk snel heen en zegt zijn discipelen. En wat is dat ook een mooie trek in deze geschiedenis. Die discipelen die zitten daar achter de gesloten deuren. Geen geloof, geen hoop, wel liefde. Maar ze weten het ook niet. En nu moeten ze geen moment langer meer in het onzekere verkeren. Nu wil God de blijdschap voor zijn vrienden verhaasten. Nu wordt het de tijd om voor hen de boodschap te gaan brengen. En dan zegt Calvijn, dan wordt deze vrouwen wel buitengewone eer door God bewezen. Die vrouwen die krijgen toch wel een buitengewoon bevoorrechte positie hier. Matthew Henry zegt, ze worden de apostelen van de apostelen. Wat is een apostel? Een apostel, jongens en meisjes, dat is iemand die erop uitgestuurd wordt met de boodschap van zijn koning. En nu worden deze vrouwen even een apostel. Nu mogen ze met de boodschap van de koning naar de apostelen gaan. Naar de discipelen die uitgezonden worden om dat woord te verkondigen. Nu worden ze apostelen van de apostelen. Nu gaan ze de boodschap brengen. Deze vrouwen moeten het aan die mannen gaan vertellen. En die vrouw die nu als eerste in de zonde gevallen. Ja, dat was toch Eva, een vrouw. Die heeft haar man verleid, Adam, door de zon, in de zondeval, bij de zondeval. Ze is als eerste gevallen, een vrouw, en haar man meegesleurd. En haar man met haar gegeven en hij at. En nu wordt hier een vrouw, hier wordt een groepje vrouwen als eerste opgezocht. En mogen ze de zoetheid van Gods genade ervaren bij het open graf. En ze mogen het de mannen gaan vertellen. Verbreiding. Gemeente, de paasboodschap wordt nog steeds verbreid. We bidden ook voor de verbreiding van de paasboodschap wereldwijd. En overal mag het klinken, hij is opgestaan. Jezus leeft. En dan zien we daarnaar uit dat er van die verkondigers mogen zijn. En die verkondigers mogen komen. Mensen, geroepen als man, als apostel, hè, zoals hier de apostelen. Om uit te gaan, om die boodschap te mogen gaan brengen. Maar ook andere mensen die van Jezus mogen gaan getuigen. Dan mag daar het gebed ook bijzonder wel op deze paasdag voor zijn. Die boodschap van die levende Jezus, dat die overal verbreid mag worden. Ambtelijk natuurlijk. En door evangelisten. Maar ook door mensen die dat woord mogen delen en wijzen op die opgestane Jezus. Dat zie je hier, die vrouwen die mogen het vertellen. Ze worden geen ambtsdrager, maar ze gaan het wel vertellen. Ze moeten het zelfs vertellen. Ze moeten ervan getuigen in hun omgeving. En wat kunnen deze vrouwen dat ook wonderlijk goed. Ze zullen dat hebben kunnen vertellen. Er staat in de Bijbel, dan weten ze met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Jesaja 50, dan gaat het over die knecht, de Heere Jezus. Hij weet met de moeden, de vermoeiden, een woord ter rechter tijd te spreken. Wat zijn dan die moede mensen, die vermoeide mensen? Dat zijn mensen die zijn van binnen verslagen. Die zijn verslagen, gemeente, door hun zonde. Die zijn verslagen onder de eis van Gods wet. Vermoeid, moe, moeden. En zulke mensen, die moeten nu die boodschap gaan brengen. Maar als je nu zelf weet wat vermoeid is, als je nu zelf weet wat verslagen is, dan kun je ook andere mensen die verslagen zijn een boodschap brengen. Dan kun je ook anderen goed vertroosten. En wat is dat nodig, dat we zelf weten zo'n vermoeide te zijn? Dat wisten die vrouwen. Want ze hebben daar ook in hun onmogelijkheid gelopen. En dan kunnen ze die broeders daar vertellen, die mannen, die apostelen, die daar ook vermoeid zitten en verslagen achter de gesloten deuren. Mannen, hij is waarlijk opgestaan. En dan mag die tijding, die goede tijding uit een ver land zijn als een beker koud water op een vermoeide ziel. Zou je ook wat te vertellen hebben? Begrijp je mensen die verslagen zijn of snap je daar niks van? Er zijn mensen die ergeren zich aan mensen die verslagen zijn en die vermoeid zijn. Die zeggen, kom op, je moet dat toch geloven, je kunt dat allemaal aannemen. Maar deze mensen die weten wat donker is. En als je nu weet wat donker is, dan weet je ook wat licht is. En als je nu weet wat droefheid is, dan weet je ook wat blijdschap is. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Dat hij is opgestaan van de doden. De Heer is opgestaan. Dat is de korte hoofdsom van de zaligheid. En dat moet nu die doodbrakende discipelen in hun smart en in hun rouw worden verkondigd. Die mensen zijn helemaal in de dood geëindigd. Jezus, het leven is de grond van hun leven. En dan moeten ze erbij zeggen, en hij gaat u voor naar Galilea. En daar zullen jullie hem zien. Hij wilde zijn en ontmoeten. Waar? In Galilea. En dat gaat gebeuren hoor. Want kijk maar, vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Naar de plaats die Jezus hun bescheiden had. En dan gaat hij zijn laatste bevelen geven. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Want nadat ik zal opgestaan zijn, dat heeft hij nog maar een paar dagen geleden gezegd, in de nacht waarin hij verraden werd, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ze hebben het eigenlijk nauwelijks gehoord. Opgestaan, Galilea. Maar ga dat nu maar weer zeggen. Ga nu maar zeggen wat hij zelf al gezegd heeft. Hij gaat u voor naar Galilea. Zie, ik heb het u lieden gezegd, zegt de engel. Ik zeg het in naam van God. Ik zeg het in naam van die Heere die mij hier naar gezonden heeft bij dat lege graf. Want mijn boodschap, zegt die engel, dat is nu de boodschap van God. En dan moet je gaan. En dan kun je gaan, vrouwen. Ga dat boodschappen aan zijn discipelen, opgestaan van de dood. En dan gaan ze, hè? Staat in vers 8, met vrees en grote blijdschap. Matthew Henry zegt als een wonderlijk mengsel. Een wonderlijk mengsel. Vrees, ze zijn toch nog wat bevreesd, en er is ook blijdschap. Vrees en blijdschap. Niet alleen vrees, ook blijdschap. Maar ook nog niet alleen blijdschap, daar is ook nog wat vrees. En wanneer wordt die vrees helemaal weggenomen? Vers 9, als ze Jezus ontmoeten. En als ze hun zaligmaker mogen omhelzen. En dan in de weg van het woord gaan ze de Heere Jezus zelf ontmoeten. Gemeente, dat is ook weer een boodschap. We moeten maar heel dicht bij het woord blijven. De weg van het woord, de weg van de gehoorzaamheid leidt tot zegen. Als je nu de Heere wil zoeken. En ik hoop dat door deze preek we allemaal een verlangen mogen krijgen om de Heere te zoeken. Waar moet je de Heere dan zoeken? Dat weten jullie wel, kinderen, in de Bijbel. In zijn woord. Dus als het woord dan open gaat, dan moet je goed luisteren. Thuis en op school en hier in de kerk. Want dan wil de Heere zijn woord gebruiken om je iets te leren en om je te zegenen. Zo alleen worden zoekers vinden. Laat die Bijbel niet dicht. Neem tijd, ook jongeren, om in je Bijbel te lezen. Iedere dag. Maak er tijd voor. Biddend om een zegen, ouderen, wij allen. De weg van het woord wordt ons gewezen. De weg van de gehoorzaamheid. Gebruik de middelen om de God van de middelen en de zaligmaker die zich bekend wil maken in de weg van de middelen te mogen ontmoeten. En dat kan soms wel eens een tijd duren. Maar houd aan om dat woord te nemen. Houd aan in het zoeken. en blijf toch dicht bij het woord. De paasboodschap bij het lege graf. Hij is hier niet, jongens en meisjes. Pasen is eigenlijk drie woorden. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Jezus is opgestaan. En die levende zaligmaker maakt dode zondaren levend. Daarom kun jij een nieuw hart krijgen. Heere, geeft u mij dat nieuwe hart om Jezus wil. Uit genade. En daar mag je inderdaad amen achter zeggen, zoals ik dat ook hoor. En jongeren, ik denk aan een voorval, het is al jaren geleden inmiddels. Ik was met een groep van de theologische school, studenten, docenten, in de graftuin in Jeruzalem. En er stond een hele lange rij bij dat graf, wat gezegd wordt het graf van de Heere Jezus te zijn geweest. Zo'n graf is het in ieder geval wel geweest. En zo gingen we om de beurt naar binnen. En voor ons stond een groep mensen uit Afrika, donkere mensen. En ze gingen ook naar binnen. En toen kwam er zo'n jongen naar buiten uit dat graf. En hij keek ons allemaal aan. En hij zei, he is not here, he is gone. En dat was eigenlijk de boodschap van die Afrikaanse jongen. Daar bij dat open graf. Hij is hier niet. Hij is gegaan. Hij is naar de hemel gegaan. Dat is eigenlijk de boodschap, jongeren. De Heere Jezus is niet meer in dat lege graf. Maar hij is daar. Boven. Waar die Afrikaanse jongen naartoe wees. En hij laat zich nog vinden. Ik zou willen zeggen, zoek hem in zijn woord. En zoek hem op je knieën. Want hij laat zich nog vinden. Gemeente twee kanten, hè? Dat is ons vanmorgen weer geprekt. Verschrikking en vertroosting. Wat zal het wezen, gemeente? Eén van de twee. En kinderen des Heren, zeiden, gezegd, zegt, gezegd, gaat het nog maar eens na in de tekst. Staat er wel vier keer. Een woord van vertroosting, een woord van onderwijzing, een woord van verkondiging. Misschien moet je wel klagen over zo weinig kennis en zo weinig licht. Maar dan wil ik de preek besluiten met dat woord uit de Spreuken. Wie op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is welgelukzalig. Amen. We willen samen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord, de boodschap van Pasen, in onze harten. Hij is hier niet. Hij is de levende zaligmaker die nog dode zondaren levend maakt. Mogen zoekers in al hun zielsverdrieten te doen zijn om Jezus. Mag hij zich openbaren als de levensvorst. Ook in het overige van deze dag bidden we om een zegen onder uw woord. Vanmiddag onze ambtsbroeder in de leesdienst en wij in de klassisgemeente. En vanavond als twee kinderen uit de gemeente ook gedoopt zullen worden. Heere, geef ook in die doopdienst wat nodig is. Als er ook het onderwijs is rondom de heilige doop, rondom Goede Vrijdag en Pasen. Hoor ons dan, o Heere, in de vergeving van onze zonden, met de dank voor alles wat u gaf, uit genade. Amen. Psalm 32, vers 6, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, is de slotzang. Zingen we Psalm 32, het zesde vers. Thank you. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.